Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden jullie rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen met elkaar van Psalm 135 en daarvan het tweede vers. God is goed, looft hem tezamen. En het twaalfde vers, Sion loof met dankbare stem. Psalm 135 vers 2 en vers 12. Gemeente, doen wij in dit avontuur belijdenis van ons geloof in gemeenschap met de kerk der reformatie. En wel zondag 23 vraag en antwoord 60 van de Heidelbergse catechismus. En wij zingen de avond Psalm 97 en daarvan het eerste vers, Psalm 97 vers 1 na de geloofsbelijdenis. En aan de hand van vraag en antwoord 60 doen wij belijdenis van ons geloof in dit avontuur al dus. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn conscientie, dat is geweten, aanklaagt. Dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Amen. En zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Laat ons bidden. Almachtige en eeuwige God in de hemel. Wat is het een wonder dat u ook deze avond tot ons mensen wilt spreken. Door de levende verkondiging van uw heilig en onfeilbaar evangeliewoord. Wat is het een wonder dat u het woord tot zondige mensen richt, die in zichzelf niets hebben wat dat spreken van u zou kunnen oproepen. Integendeel, datgene wat in ons leeft en huist, is van een dermate laag gehalte, dat in plaats van het spreken van u vol liefde en vol genade en bewogenheid, het eigenlijk zou moeten zijn een spreken alleen van uw toornende stem. Maar Heere, de toorn van u is voor uw volk geblust door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom mag de sprake en de stem der genade ook deze avond tot klinken gebracht worden. Wilt u zelf geven dat wij, wanneer u aan het woord komt, tot zwijgen gebracht mogen worden. En niet alleen tot zwijgen, opdat de tegenpraters binnen en buiten ons het zwijgen wordt opgebracht, maar dat het ook komt tot een ootmoedig luisteren naar datgene wat van uwentwege tegen ons gesproken wordt. En wanneer het dan een ootmoedig luisteren mag zijn, de luisterhouding aannemende spreek, Heere, want uw knecht hoort, dan willen er wonderen gebeuren in onze levens. Want op deze weg behaagt het u de levende God over te komen en neer te komen in mensenharten. Op deze wijze behaagt het uw Heilige Geest om het dode levend te maken, om het kranke, het zieke te genezen en om het verwonde heling te schenken. Wilt u dan geven dat dat wonder ook deze avond mag plaatsvinden bij die en gene, ja, kon het zijn bij allen, jong en oud, want voor u is niets te wonderlijk. Het is vanavond niet zo dat u bij voorbaat mensen uitslaat, en dat u zou spreken, voor jou kan het niet, of voor u is datgene waarover gesproken wordt niet bestemd. En dat zal ook zo zijn wanneer deze dienst op enige wijze ergens anders nog beluisterd wordt. door middel van de bandrecorder en de cassetterecorder in de week bij de zieke mensen. Heere, u sluit bij voorbaat niemand uit, maar uw genade is zo groot en uw armen staan zo zegenend en nodigend uitgebreid, dat het voor iedereen kan en dat u ook in ieder zaligheid op het oog hebt. Dat dan dat wonder ook deze avond mag plaatsvinden, dat zondaar in het hart worden gegrepen en aangesproken voor het eerst of bij de vernieuwing en zien wie ze zijn, maar ook oog mogen krijgen voor uw vaderhart dat klopt in de Heere Jezus Christus. Wilt u ons zo gedenken bij spreken en bij luisteren? Dat is nodig dat uw gedachtenis over ons leven zou zijn. Want anders is het zo dat en het spreken en het luisteren op niets zal uitlopen. Als u de hulp aan het werk ontzegt. Vergeefs, o wachters, is uw vlijt, zo God niet zelf de stad bevrijdt. Dat dan mensenwoorden mogen overgaan in Gods woorden. En dat het luisteren dan mag overgaan in een gehoorzamend geloven. En een gelovend gehoorzamen aan de stem van uw woord. Zeker ook degene die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Wil het wel maken in dit avonduur op deze aan u gewijde dag. U hebt het al wel gemaakt, want vanmorgen mocht de gemeente opkomen. Maar u wilt het dubbel wel maken. U wilt onderstrepen het heil dat is in de Heer Jezus Christus. En u wilt mensen er voor een tweede keer op wijzen, opdat we zouden zien het welmenende en het gunnende van uw genadehart en van uw liefdesaanbod. Wilt u zo gedenken, zoals u in het rijk der natuur deze week genadig hebt gezorgd voor ons, opdat er een overvloed van oogst kon binnengehaald worden, zo wilt u ook deze avond veel zekerder dan in het rijk der natuur voor ons zorgen. Want wij hebben uw belofte, wij hebben uw woord. En dat woord dat is dat u niet wil dat enige verloren gaat. En zo mogen we u houden aan uw belofte en u bidden. O God, maak het waar in mensenlevens zoals u dat alleen kunt en wilt doen om Jezus willen. Uit genade, amen. Gemeente, de lezing uit de Heilige Schrift vindt u in het Oude Testament. En wel in de profetieën van Jesaja. En wel het 40ste hoofdstuk, vers 1 tot en met vers 11. De lezing uit de Heilige Schrift vindt u in Jesaja 40. En daarvan de versen 1 tot en met 11. En deze schriftlezing wil dienen ter voorbereiding op de prediking aan de hand van de catechismus over zondag 1, vraag en antwoord 1. Hier staat boven geschreven de verlossing van het volk Israël voorzegd. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van de roepende in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En als een goede tierenheid, als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap. Klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap. Hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda. Ziet, hier is uw God. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterken. En zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem. En zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weide gelijken hebben. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. Tot zover onze schriftlezing. De stof ter overdenking vindt u dus in zondag 1. Vraag en antwoord 1 van de Heidelberger. En dat lezen we straks voor de aanvang van de bediening van het woord. Gemeente, volgende week bij Leven en Welzijn hopen we in de morgendiensten om 9:15 voorbereiding op het heiligavondmaal te mogen houden. Censuur en morum zal dan zijn de woensdag daarop volgende van 7:30 tot 8:00 in het Noordkoor. En dan s'avonds is er om 6:30 dienst. Deze dag is de landelijke dag van de medische zendingcollecte. Deze is dan ook de eerste collecte die nu gehouden wordt. We willen dat zeer hartelijk bij u aanbevelen. Dat is noodzakelijk dat ervoor gegeven wordt. Opdat ook met deze gelden gearbeid mag worden. In de wijngaard des Heren, ook door de zendingsarbeiders in Kenia en in Peru. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor het werk van onze kerkvoogdij, eveneens aanbevolen. Wij willen met elkaar zingen van Psalm 27 en daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 27, vers 3 en vers 5. Gemeente, de stof ter overdenking vindt u in zondag 1 van de Heidelbergse catechismes. En wel de eerste vraag en het eerste antwoord. En ik denk dan tegelijk dat dat ook de bekendste vraag en het bekendste antwoord is. En ik denk ook dat het het belangrijkste is in ons leven. Wat is uw enige troost beiden in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beiden in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en alzo bewaakt dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereikt maakt. Gemeente, een hoogleraar in de godgeleerdheid, de theologie, zat eens een keer voor zijn schrijfbureau op zijn studeerkamer te arbeiden. Maar echter, onder de arbeid, aan het werk zijnde, werd zijn aandacht telkens getrokken door het tikken op het raam van de studeerkamer. Toen hij zo aan het werk was en dat tikken een paar keer hoorde, dacht hij op een gegeven moment dat dat een paar jongens waren, ondeugende jongens die bezig waren om hem van het werk af te leiden en hem zo aan het plagen waren. Wat deed hij dus? Hij ging opstaan en hij ging naar het raam toe om te kijken of hij de jongens misschien buiten zag wegvluchten of hen kon bespeuren in het struikgewas. Hij keek alle kanten uit, maar hij kon geen enkele jongen ontdekken, zodat hij weer aan het werk ging. Maar net was hij bezig of hetzelfde overkwam hem op precies dezelfde wijze. Weer hoorde hij dat tikken tegen het raam van de studeerkamer. En hij dacht, nu moet ik beslist weten wat er aan de hand is. En hij stond op en hij ging voor het raam staan, wachtende totdat het hem weer zou overkomen. En ja hoor, datgene wat hem verschillende keren van de arbeid had afgeleid, geschiedde weer. Een tik tegen het raam van de studeerkamer. En wat was het nu? Het was in de tijd van de herfst waarop verdorde bladeren van de kastanje waren afgebroken, die door de wind opgenomen werden en zo met het steeltje tegen het raam tikte. En zijn plannen waarmee hij bezig was om te arbeiden, die ging hij herzien. En hij zei, hij ging een verhandeling schrijven, ik heb vandaag een brief gekregen. En deze brief die ik gekregen heb, is ondertekend door de dood. Want het vallende blad dat van de bomen afgebroken werd, en dat zo tegen de studeerkamer, tegen het raam aantikte, dat bevatte voor hem en voor ons allen een les. Wij vallen allen af als een blad. En onze misdaden en ongerechtigheden voeren ons weg. Wel nu, dat beeld willen we zo onthouden in de loop van de prediking. En dan is het vanavond dat u ook een brief krijgt. Maar die brief is niet ondertekend door de dood. Maar die brief is ondertekend door het leven, door de levensvorst. We willen aan de hand van zondag 1 vraag en antwoord 1 spreken over de Heidelberger als een brief. Ten eerste de opdrachtgever, ten tweede de inhoud en ten derde de geadresseerde. De Heidelberger als een brief, ten eerste wie er de opdracht toe gegeven heeft, ten tweede wat er nou precies in die brief staat en ten derde aan wie dat geadresseerd is. Onze eerste gedachte was de opdrachtgever. Gemeente, wanneer u een beetje thuis bent in de Heidelberger catechismus, dan zullen heel veel mensen vanavond, jongeren en ouderen, weten wie deze Heidelberger aan het papier hebben toevertrouwd. In bijna alle catechisatieboekjes wordt wat verteld over de mensen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van dit leerboek van de kerk. Het zijn namen die we niet elke dag tegenkomen, omdat ze verlatijnst zijn. En die namen zijn Zacharias, Ursinus en Caspar Olivianus. Maar deze twee mensen die hoogleraar waren, professor in de godgeleerdheid in Heidelberg, hadden de opdracht tot het schrijven van dit boekje van iemand ontvangen. En nu willen we die persoon die de opdracht ertoe gegeven heeft, deze avond eens voor het voetlicht halen. En eens zien wat deze man ertoe bewogen heeft, waarom hij die Heidelberger heeft laten schrijven en wat hem daarna en daarmee is overkomen en wedervaren. Het is namelijk Frederik III, de keurvorst van Pals. En u moet u vanavond niet denken, ach, dan zal het vanavond over een man gaan die jaren even geleden geleefd heeft. Een jaartal 1566 dat zo ver van ons afstaat dat we ons afvragen wat dat in een catechismusverklaring en toepassing ons nu te zeggen heeft. Nee, het zijn geen droge feiten die vanavond opgediept worden uit de historie. Maar datgene waar we over spreken, die opdracht die hij gegeven heeft, die getuigt van een levend geloof. Deze hooggeplaatste man, die aan het bewind was in een rijk, had namelijk oog voor zijn onderdaan. U zegt, hoe dan wel, hoe kun je beter oog hebben voor je onderdanen dan door goed voor hem te zorgen. Goede sociale voorzieningen te laten uitvaardigen en in het gericht rechtvaardig met de mensen om te gaan en misschien ook te zorgen voor verlaagde belastingen. Wel inderdaad, dat zijn zaken die bij deze koorvorst Frederik III inderdaad voorkwamen. Hij was een man, en dat schrijft hij ook in de voorrede op de Heidelberger, die oog had voor zijn gemeente, voor de mensen over wie hij gesteld was. En hij stelt dan ook in de voorrede dat hij hoopt dat de mensen in rust en in goede orde mogen leven. Maar daarbij schrijft hij in de voorrede, en daar gaat het dan om, dat hij vooral vurig hoopt en wenst dat zijn onderdanen geleid mogen worden tot de vreze van God en tot de kennis van de Almachtige uit zijn woord en getuigenis. En daarom voelde deze man zich verplicht en geroepen om zijn onderdanen iets meer mee te geven dan alleen tijdelijke welvaart. Hij voelde zich verplicht, hij kon niet anders, de nood was hem opgelegd, dat hij ook het eeuwige welzijn, de eeuwige welvaart van zijn onderdanen zou bevorderen. En dan is de noodzaak om God te leren kennen als schepper en verlosser het allerbelangrijkste punt dat deze koning bezig had. Wanneer we dan zo die opdracht bezien en de man die het bevel gegeven heeft om dit boekje te schrijven, dan mogen we dit ervaren als een wonder van Gods wegen. Want als de jonge gemeente, die pas uit het Rooms-Katholieke geloof is overgegaan naar de leer der reformatie, dan onderwezen wordt in de leer die naar de godzaligheid is, zien we achter Frederik III, die keurvorst van Pals, de levende heiland zelf. De levende heiland die aan deze man de opdracht gegeven heeft om opdrachtgever te worden tot het schrijven van dit boek. We zien dan de Heer Jezus Christus die in de hemel is en die oog heeft voor zijn kerk op aarde. En die verhoogde Christus die giet uit de hemel uit gaven tot de mensen troost. De eigenlijke opdrachtgever tot het schrijven van de Heidelbergse catechismus is dus eigenlijk niet Frederik III, maar de Heer Jezus Christus zelf. En wanneer we dan overgaan in de avonddienst om deze Heidelberger te overdenken, dan zien we als het ware die kastanjebladeren van de boom afkomen. En hoeveel kastanjebladeren zullen er niet aan één boom hangen? En ze tikken allemaal tegen de ruiten van ons leven. Als een getuigenis van Christus om de zaligheid buiten onszelf in hem te zoeken. En dan zien we, en dat is waard om onderstreept te worden, ook in dit avontuur. We hebben het genoemd woordbediening. Bediening dat opkomt uit de leer van de Heilige Schrift. En dat willen we dan ook aangaande deze Heidelbergen stellen. En vast onderstrepen. De Heidelberger is inderdaad een mensengeschrift. Daar hebt u volledig gelijk in als u dat zou tegenwerpen tegen mij en zou zeggen, ja, maar de Heidelberger kunnen we toch niet gelijkstellen aan allerlei dingen die in de schrift staan. De schrift staat toch hoger? Inderdaad, de schrift staat hoger dan de Heidelberger. En dat heeft ook Frederik de Derde goed verstaan. Daarom spreekt hij, wie er ook maar is, de meest eenvoudige tot de meest geleerde, wanneer hij mij kan wederleggen uit het woord van God, dat datgene wat ik geschreven heb niet is naar het woord, dan wil ik me laten gezeggen. En dan ben ik dankbaar dat u dingen uit de schrift opdiept, die dienen ter verrijking van het geloofsleven. En misschien dat er hier ook mensen zijn, net als in Linde. Weet nog dat een vrouw het een keer tegen me zei, dominee, ik ga s'avonds nooit naar de kerk. Want die catechismusprediking, dat heeft me van jongs af aan niet aangesproken. Ik kan er maar moeilijk bij en het is allemaal zo ingewikkeld. Ik kies voor de morgendienst. Misschien dat datgene wat die vrouw bewoog, ook mensen vanavond bezig had. Moet dat nou echt, dominee, de catechismus behandelen? We hebben dat al zo verschillende keren hier in de gemeente gedaan. En het is dan weer een herhaling van datgene wat we al ettelijke malen gehoord hebben. Het kan zijn, gemeente, wanneer het zo bij u ervoor staat, dat dat een feit is dat opkomt uit uw hart dat bruist van verzet tegen deze leer. Een hart dat bruist van weerstand tegen die kastanjebladeren die tegen het raam aankomen. Want, en dat is waar, de catechismus is uitermate persoonlijk. De catechismus spreekt niet over het heil van die of die. Maar de catechismus spreekt u persoonlijk aan, recht op de man af. Zonder er doekjes om te draaien. En dan zegt Kolbrugge, de kinderen Gods vallen deze leer bij. Maar de onbekeerden moeten er niets van weten. Zo zien we dus achter dit boekje Christus zelf, die zijn kerk niet met kleine versnaperingen voedt en onderhoudt. Nee, Christus zelf die begeert en die wenst dat u gevoed zou worden met het brood des levens. En dat u niet met versnaperingen door het leven zou gaan, maar dat u zich zou laten voeden door het klare onderwijs uit de schriften. Misschien dat u ook zo iemand bent die zich met kleine versnaperingen op de been houdt. En die leeft bij zijn gevoelens en zijn ondervindingen. Die leeft bij zijn ervaringen en de beloften die hij ooit in het grijze verleden van de Heere heeft ontvangen. Ik ben er wel eens een tegengekomen die van 40 jaar geleden sprak. Toen en toen heeft de Heere tot me gesproken en het was waar. Het was een man die mocht gewagen van de leiding Gods in zijn leven. Maar wat moesten we dan tot hem zeggen? Het brood dat je toen hebt gekregen, dat is verschimmeld. En wanneer dat lange tijd in de kast blijft liggen en je dat koestert en daar telkens op terugkomt, dat brood is niet vers meer. En daarom mag elke week het verse brood worden opgediept. En wanneer je dan aan hem vroeg, hoe staat het er nu voor? Dan stond de wagen vaak stil. Waarom? Omdat mensen, en misschien dat ze ook hier wel zijn, in goede reden, liever leven bij beloften en woorden, hoe rijk ze ook zijn. Maar het zijn niet meer dan kleine versnaperingen. Wat Christus vanavond te bieden heeft, is veel rijker en is veel vertroostender dan die kleine versnaperingen waarmee we door het leven gaan. Wat leven we dan vaak arm, schamel en armetierig. bij versnaperingen, terwijl er verscheurend brood wordt opgediend uit de Heidelbergse catechismus. En de gevaren zijn zo groot op het gebied van die versnaperingen. Die versnaperingen gaan dan een eigen leven leiden. En die worden zo belangrijk. Die worden zo belangrijk voor die man of vrouw. Dat ze hem in plaats van naar Christus te leiden, van Christus afbrengen. En dat in plaats van op Christus te vertrouwen, een mens op zijn versnaperingen vertrouwt. En dat is uitermate gevaarlijk, want alleen Christus is het fundament van onze zaligheid. En we sluiten aanstond aan bij het eensluidende getuigenis aangaande de Heidelberger. Een hoogte en een diepte, een liefde en een rijkdom, een ernst en een troost. Zoals er in geen van de belijdenisgeschriften gevonden wordt. Daarom de uitleg en de toepassing van dit geschrift. Waarin de Heere zelf aan het woord wil komen. De tik van de kastanjestil. Onze tweede gedachte was haar inhoud. Wanneer u morgen gemeente bij de post een brief krijgt. Dan haalt u hem uit de brievenbus. En u kijkt het handschrift dat erop staat. En aan de hand van het handschrift of het getypte maakt u uit of u hem direct gaat lezen of niet. Wanneer er nu een handschrift opstaat van iemand aan wie u zeer verbonden weet en van wie u graag een teken van leven had ontvangen, dan twijfelt u geen enkel moment. U neemt de brief en u scheurt de brief open en u gaat hem lezen. Er zijn heel veel dingen die we via de post krijgen, die ongelezen verscheurd worden en in de prullenbak worden gegooid. Wel, deze brief die vanavond dan gestuurd wordt en die we in de loop van de tijd gaan behandelen, is het niet alleen waard om gelezen te worden, maar ook herlezen te worden. Er zijn van die brieven die u ontvangt, die u bewaart. En die u misschien in een oud kistje of in de kast hebt opgeslagen. En die u zo nu en dan er eens bij haalt. En u leest en herleest het. En datgene wat u toen hebt gelezen, dat wilt u weer eens onder uw aandacht brengen. En u beleeft dan datgene wat u in het verleden beleefd hebt. Wel, zo is het ook met de Heidelbergse catechismus. Het is als het ware een brief. En die brief, daar moeten we niet mee wachten om hem te openen. Nee, gelijk moet hij geopend worden. En de inhoud gaan we lezen. Woord voor woord. Zaak voor zaak. Omdat deze brief die tot ons komt, niet zomaar door een wild vreemde is geschreven. Niet door een wild vreemde aan ons gericht is. Maar hij komt ons toe uit de handen en het hart van de middelaar wiens handen doorboord zijn. En hij is geschreven met de bloedrode kleur van het bloed dat de Heer Jezus Christus gestort heeft. En dat is dan ook de bedoeling geweest van deze Frederik de Derde. Wat schrijft hij in het voorwoord? De catechismus moet niet alleen in de kerk behandeld worden, maar ook in de scholen. En dat zijn niet de hoge scholen, dat zijn ook de lagere scholen die er in die tijd waren. U begrijpt hoe belangrijk het is in het licht hiervan om het christelijk onderwijs een warm hart toe te dragen. En nou zeker dan denk ik dat de juffrouw van de kleuterschool met de kleine kinderen nog niet zondag 1 van de Heidelberger catechismus gaat leren aan hem. En gaat proberen om de kinderen datgene wat er staat eigen te maken. Dat ze het uit het hoofd kunnen. En misschien de meester in de derde of vierde groep doet dat ook nog niet. Maar als het goed is, wordt het onderwijs van deze mensen wel gedragen. Door datgene wat we vinden in de belijdenis van onze kerk. En al zeggen ze het niet met dezelfde woorden. Ze zullen het wel laten merken, ook aan de kleine kinderen. Hoe belangrijk het is om een schaapje te zijn van de goede herder Jezus Christus. Die zijn leven gegeven heeft voor zondige mensen. En dan met eenvoud komt die catechismus aan de orde op de scholen. In het hele Rijk, zegt Frederik, moet de catechismus gemeengoed worden. En dan u menende dat u al verschillende keren de catechismus gehoord hebt. En wetende dat vele facetten uit zondag 1 weer terugkomen in de rest van de catechismus, gaan we deze avond niet over tot een woord-voor-woord behandeling. Ik heb de oude preken er eens bij gehaald die ik in Linde gehouden heb. En ik kwam tot ontdekking dat ik in Linde er 3 keer over gepreekt heb. 3 keer over vraag en antwoord 1 uit zondag 1 van de Heidelberger catechismus. En wanneer we dan die preken zo eens rustig herlezen, dan bleek dat er inderdaad daar een woord-voor-woord behandeling aan de orde geweest was. Wel, dat hebben we dan gedaan. We zijn nu tot een iets andere opzet gekomen. En in deze eerste vraag en antwoord willen we 1 ding dan onderstrepen. Dat is het woordje al, alles en geheel. En dan aan de hand van dat punt in vogelvlucht vraag en antwoord 1 doornemen. Alles en geheel. De troostgemeente wordt uiteengezet. En wat omvat die troost nou? Wat heb je daar nu aan? Is dat een soort AOW die op een mens ligt te wachten voor na zijn leven? Nee, datgene wat hier troost wordt genoemd, dat geldt niet alleen voor na dit leven van de kinderen Gods. Maar dat geldt ook al voor dit leven, tijdens dit leven. Wat is dat rijk en heerlijk? Wat is dat vertroostend en indrukwekkend? Waar alles hier eindig is. Wat een mens wanhopig kan maken en fatalistisch. Dit wat hier geboden wordt. In kort bestek een heilsleer. Dat omvat de tijd. En dat omvat de eeuwigheid. Hoe kan dat nou? Wel omdat datgene waar het hier over gaat niet van de mens uitgaat. Maar van de Heere. En die troost, die geldt niet alleen uw ziel, maar die geldt ook uw lichaam. Ook mijn lichaam, dat lichaam van mij, dat een lichaam is van zonde. Dat lichaam waar ziekte over kan heersen. Dat lichaam dat door een ziekte gesloopt kan worden, waar niets van overblijft. Dat lichaam dat in 1 keer de adem uitblaast en in 1 keer sterft. Dat lichaam dat in de aarde gelegd zal worden en dat overgaat tot vertering, dat prijsgegeven wordt aan de aarde. Soms kan het ons aangrijpen. Van de week zei nog iemand er tegen me, dat van de dood en het sterven, dat schuif ik maar van me af. Want wanneer ik zo op de begraafplaats sta, dan moet ik maar niet te veel aan denken. En dat wil ik dan maar gauw vergeten en gauw verdringen uit mijn leven. Wel, de troostleer die hier in de Heidelberger wordt uiteengezet, die reikt tot in de diepte van het graf. En die reikt tot uw verteerde lichaam, dat 1 keer zal opstaan uit de doden. En dan zien we ook dat die staat voor al mijn zonden volkomenlijk betaald. Al mijn zonden. Soms word ik er wel eens bedroefd van. Schiet ik dan helemaal niets op? Kom ik dan niets vooruit in het leven? Het lijkt wel alsof ik steeds meer achteruit boer en achteruit ga. In plaats van een progressie en een vooruitgang in het leven waarin ik beter en beter word, is het andersom. In plaats van beter te worden, word ik steeds slechter. En zie ik bij mezelf ook na ontvangen genade zoveel dat tegen me getuigt dat ik moeite heb met mijn zonde en er bedroefd van word. Wat ben ik dwars tegen de draad in. Tegen de goddelijke draad van de goddelijke leiding. Als ik het goede wil doen, hebt u het ook. Dan ligt het kwade me bij in woorden, daden en gedachten. O, wat er bij mij leeft. En dan, u die leeft te midden van een krom en verdraaid geslacht, u die zelf zo'n verkrom en verdraaid mensenkind bent, dan wordt u lieflijk omhelst door de armen des Heren. En dan zegt hij tegen u die er last van hebt, mensenkind, topt u met uw zonde? En denkt u dat het er zoveel zijn dat ze niet vergeven kunnen worden? Hoor dan in die lieflijke omhelzing wat ik tot u spreek en in uw oor uitspreek en tot u doet uitgaan. Voor al uw zonden volkomen betaald. U, ja, inderdaad. U bent een complete zaal, een complete zondaar. U bent nou inderdaad een volmaakte zondaar. In zoverre als dat volmaakt kan heten. Maar u begrijpt het wel. Inderdaad, alles aan u is zonde. Niets van u kan bestaan voor de Heere. Zo gij de ongerechtigheden gaat. Wie kan bestaan? Maar u, complete zondaar, met lichaam en ziel. U complete zondaar, ik wijs u op een volmaakte, een volkomen middelaar, een volkomen zaligmaker, die met zijn bloed betaald heeft voor al uw zonden. En daar is de macht van de duivel. En die fluistert u in en die zegt, zeg, denk je dat het voor jou kan? Nou heb je inderdaad in je leven, inderdaad, je bent een keer aan het heilige avondmaal geweest. En je mag weten van genade. Jazeker, de Heere heeft tot je gesproken. Maar zie nou eens wat je ervan terecht brengt. Je bent op de weg. En in plaats van te leven tot eer van de levende God, is het je eigen haan die koning kraait. Denk je dat het voor jou kan? En die duivel gaat in fluisteren en die zegt, nou geef het allemaal maar op hoor. Laat het maar waaien en doe maar waar je zin in hebt. Als je dan toch niet gered wordt, nou dan kun je maar beter in het leven er wat van maken. Maar wat zegt dan de Heidelberger? Dwars tegen die influisteringen en raadgevingen en voorspiegelingen van de duivel in. Uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Daardoor, o zonde, o zuchtende ziel, zie dan op Christus, die in het geweld van de hel is ten onder gegaan. En die alle baren en alle golven van de toren van God over zich heen liet gaan. En die in de hel is geweest om u uit alle heerschappij van de duivel te verlossen. En dan het totale van de bewaring. Het niet uit de hand kunnen rukken van Christus. Hoort u het goed? Hoort u het goed wat hier staat? En ik denk dat u vaak andersom handelt. Ik denk dat u vaak bezig bent, en ik ook hoor, om uzelf te bewaren. Op de weg zijnde moet je toch je best doen om eens zo goed mogelijk Christus te zijn. En je moet toch de Heere vasthouden. Nee, zegt de Heidelberger, als het van jou vasthouden en van jou bewaren afhangt, nou dan zijn die handen zo vermoeid dat je de Heere loslaat, want dat kun je niet. En omdat u het niet kan en ik niet kan, daarom zegt de Heere, en al zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Wel, waarom bewaart Christus? Jullie hebben misschien, jongelui, wel eens iets prachtigs gekocht voor het geld dat je opgespaard hebt. Je hebt een dure prijs neergelegd en dat bezit dat je nu hebt, misschien wel een platenspeler of een prachtige bromfiets of een mooie auto, daar zorg je zo voor dat die er prachtig uitziet. En je poetst en je zorgt ervoor dat er niets aan stuk gaat. Deze Christus heeft de dure prijs van zijn bloed betaald. Voor zijn bruidsgemeente. Voor zijn kerk. En als die nu die prijs betaald heeft. En zijn kerk zo verlost. Dan wil hij ook voor die kerk zorg dragen. Dan wil hij niet dat iemand ook maar aan datgene waar hij een dure prijs voor heeft betaald zou komen afblijven duiven. Want dat is er een van mij. En omdat hij van mij is, daarom moet u van hem afblijven. Gemeente, laten we zo met een vluchtige blik eens zien naar de opdracht geven. En we zouden kunnen zeggen, Frederik, wat heb je het prachtig laten neerschrijven. Frederik, wat heb je er goed aan gedaan om deze troostleer in de gemeente te laten verkondigen, op scholen en in kerken. Wanneer de catechismus dan uitkomt, dan moet deze Frederik zich verdedigen. En hij is keurvorst. En keurvorst wil zeggen dat je eigenlijk op de schopstoel zit. Want wanneer de keizer het niet eens is met die keurvorst, dan zegt hij: nou Frederik, voor jou een ander. En dan moet hij zich verantwoorden voor de keizer. Nou Frederik, met die Lutherse mensen bij je en met de Rooms-Katholieken, je kunt je baan wel vergeten, daar gaat je positie. Zijn woord is dan, wanneer hij zich verdedigen moet in Augsburg in 1566. Nu mag u laten aankomen, duivel, dood en hel, wereld met de hele aanhang. Nu mogen jullie me allemaal zuur aanzien. Jullie mogen woeden, jullie mogen met je tanden knersen en die tanden laten zien. Jullie mogen pochen tegen me. Aan mij hebben jullie niets. Net zo min als aan mijn lieve zaligmaker, Jezus Christus. Niet het kleinste haar van mijn hoofd kunnen jullie krenken. En jullie kunnen doen wat je wilt. Je mag mijn tijdelijk goed afnemen. Mijn eeuwige goed, daar kunnen jullie niet aankomen. Jullie mogen mijn tijdelijke leven afnemen. Maar dan mag ik weten dat mijn ziel, zegt hij, rust in het vaderland. Tot ook mijn lichaam zal opstaan en lichaam en ziel verenigd worden. En dan spreekt hij: dit is mijn troost, mijn enige troost, mijn vreugde en blijdschap. Dit geloof heb ik van God ontvangen. En daarom, al gaan de hel en al haar duivelentallen er tegenaan, niemand kan het van me afnemen. De poorten van de hel zullen me niet kunnen overweldigen. En wanneer dan de verdediging ten einde is, dan zegt u: slaat geen acht op mijn verdediging. Dit is mijn troost. Al datgene wat we in dit leven om de eer van zijn naam verloren hebben, in het toekomende leven zal het 1000 keer vergolden worden. Wat zeggen dan mensen dan? Als hij zich zo verdedigd heeft met deze woorden die uit zijn boek komen, in strijdperk van dit leven. Ik hoorde eens een keer over Habakuk, dat we Habakuk kunnen spelen met een vette portemonnee. Maar deze man, die mag in het strijdperk van dit leven daar staan, gefundeerd op zijn God en vast verworteld en verankerd in het heil dat zijn God in Christus voor hem heeft weggelegd. Onze derde gedachte was de geadresseerde. Aan wie is dat nu primair gericht wat we hier vinden in de Heidelbergen? Er staat er dus bij: de kerken en de scholen in de Paals. Het wilde dus gelden, gemeente, voor het hele gebied als vaste regel van het onderwijs. Dat schreef Frederik dus. En dat is dus de plicht voor uw schoolmeester, voor uw schooljuffrouw die hier vanavond aanwezig bent. Dat is dan ook de plicht voor uw mannen broeders van de kerkenraad, wanneer u straks weer op huisbezoek gaat, om deze leer te onderwijzen. En om de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd daarop te wijzen. En dat is niet alleen de plicht van de mensen die een leidinggevende positie innemen in het kerkelijke leven of in het schoolleven. Het is de plicht van ieder mensenkind die hier vanavond zich bevindt, dat hij zich aan dit woord houdt. Jong en oud moet het inprenten en moet het ingeprent worden. En is het dan moeilijk te gissen naar de bedoeling van de vraag die vanavond gesteld wordt: wat is uw enige troost? De vraag, de brief, die wordt vanavond aan iedereen gestuurd. Er kan niemand de kerk uitgaan en zeggen: het was voor mij niet bestemd vanavond. Nee, het geldt vanavond van het kleinste kind tot de oudste man of vrouw. Maar de vraag die aan iedereen gesteld wordt, die kan helaas, en wat vinden we dan veel armoe in het geestelijke leven, niet door iedereen vanavond met: ja, ik weet, mijn verlosser leeft, beantwoord worden. Weet u het nu te zeggen? Wat is uw enige troost? En dan gaat het niet om de mate waarin u dat zegt. En dan gaat dat niet om de helderheid en de grootheid van uw getuigenis. Maar weet u het te zeggen? En weet u het bevindelijk in de binnenkamer van uw hart en leven. Ik ben het eigendom van een zaligmaker. Of misschien bent u zo iemand toch, en wie is dat niet? Die liever eigen heer en meester bent. Zeker, dat zit ons mensen in het bloed. Dat zit in onze natuur. Je wilt het zelf voor het zeggen hebben. En je wilt het ook zelf het roer in handen houden. Je geeft dat niet zomaar uit handen. Je vertrouwt dat een ander niet toe. Want je denkt dat het levensschip alleen maar goed gestuurd en gekoerst kan worden wanneer u het roer in de handen hebt. En anderen moeten er afblijven. Ik denk dat de schippers onder ons het zullen beamen. Je vertrouwt dat niet wanneer een ander met je schip weggaat. En je denkt, ja, zal het wel goed gaan. Maar gemeente, wanneer u in het geestelijke leven het roer uit handen hebt leren geven. En de grote roerganger Christus aan het roer staat in uw leven. Dan mag u ervan overtuigd zijn. Gewis, waarachtig en zeker. Dat met deze roerganger uw levensschip veel beter gestuurd zal worden dan door uzelf of door een ander. Maar er is een volk dat niet alleen eigen heer en meester wil zijn, maar dat door genade ook anders weet. En die door genade heeft ervaren dat de Heer Jezus u als roerganger opzij zette. En het roer dat in uw zwakke handen lag, uit handen nam. En zo nu uw levensschip leidt naar de vaste en de veilige haven. Want die tegenstand om het roer uit handen te geven, dat is overwonnen door de Heer. En nu hebben deze mensen geen verwachting meer van hun stuurmanskunst. Ze weten oh zo goed, wanneer ze zelf aan het roer staan, dat ze de klippen en alle andere gevaren die zich voordoen op de levenszee niet tijdig kunnen bespeuren en niet te baas kunnen. Ze varen omhoog en ze zien de bakens en de boeien niet. En in plaats van de haven in te loodsen, loodsen ze de haven voorbij. En ze weten het zo goed dat ze niet anders kunnen dan zeggen, Heere, wilt u nou mijn levensschip zelf leiden en wilt u het zelf nou in handen nemen, want dan zal het goed komen, gewis en waarachtig. O ja, daar is dat volk. Ze wilden eigenlijk niet dat deze koning over hen zou zijn. En ze dachten ook dat het voor hen niet kon. Maar ze moesten en ze konden niet anders. Net als de verloren zoon en die arme zondares de toevlucht nemen tot de Heere. En voor hen, voor deze mensen die dat weten door genade, geldt geen grotere vrijheid dan in zijn dienst te staan. En nu kijken ze niet met een wantrouwend oog naar die roerganger. En nu denken ze niet, zal dit wel goed doen? Zal ik het zelf niet beter kunnen? Nee, ze weten het gewis en waarachtig. Hij doet het goed. Laat hem besturen en waken, gemeente. Wie is voor u het belangrijkste? Kent u de troost? En kent u de trooster? Stel het u maar voor in een beeld van de weegschaal. En wat ligt er dan in de weegschaal van ons leven? Ontzettend veel zorg, zwakheid, zonde en ziekte. Je moet maar ernstig ziek zijn. En de tijding thuis hebben gekregen dat het hier op aarde ophoudt. Dat er niets meer voor je is te doen. En wat kan dat dan geweldig zwaar wegen? Maar wat is het dan heerlijk? En een bevrijding en een verandering. Ademing voor zo iemand bij wie in de weegschaal zoveel legt dat zijn leven wanhopig en troosteloos laat zijn, dat in de andere weegschaal, en dat weegt zwaarder, het heil van Christus en het bloed van Christus en de weldaden van de heiland gelegd worden en het zo tegen u gesproken wordt, hopeloos, troosteloos mensenkind. Jazeker, wat is er veel verdriet in uw leven. Wat is er veel zorg en zwakheid. Maar ik zorg voor u. En ik verzeker u. Stoffelijk en tijdelijk mensenkind. Van het eeuwige leven. In leven en in sterven. Maar nu weten ze het al. En gemeente, dat is dan toch belangrijk. Dat u het weet.
Ja, zeker weet. In het hart. Het weet, het eigendom van Christus. Want als u het niet weet. Als u het niet weet. Houdt dat in. Dat u verloren gaat. En dat u eeuwig omkomt. En dat u aan het eind geen troost hebt. En nu ook geen troost hebt. Omdat u eigenlijk als een dakloze zwerver over Gods aarde gaat, die misschien alles heeft en in wie het alles naar de wind gaat, maar dat ene nodige mist dat hem alleen werkelijk op de been kan houden in het strijdperk van dit leven. En dan wordt die aardse tent van ons afgebroken. Zeker, de ouderen zullen het gevoelen. En ze zeggen het, ja, ik kan niet meer zo als vroeger, toen ik 30, 40 jaar was. Maar ik voel dat de krachten minder worden. En dan wordt die aardse tent afgebroken. Maar dan is daar Godlof, o wonder van boven, dat hemelse brood. Waarmee een zondaar gevoed kan worden voor de tijd en voor de eeuwigheid. Dan bent u overgegaan, gemeente, in andere handen. En weet u, de handen van degene die dan aan het roer staan, daar ziet u iets merkwaardigs in. Het zijn namelijk doorboorde handen. En omdat ze doorboord zijn, heeft hij het recht om inderdaad u over te nemen en de leiding van uw leven op zich te nemen. Heeft hij het recht om u te dragen? Heeft hij het recht om u te brengen in het hemelse Jeruzalem, in het eeuwige vaderland? En dan spreekt Frederik tenslotte: ik ben de zijne. Ik ben een broeder van zijn zoon. Ik ben een mede-erfgenaam van de genade des levens, van de door Christus verworven goederen. En ik ben er zo zeker van, zegt hij, als had ik het in mijn hand. Hoort u de stelen der bladeren tikken? En het blijft doorgaan, hoor. 52 zondagen. Misschien wel meer preken. En hoe lang blijft dat nou duren, die Heidelberger? Hoe lang moeten we dat nou leren? Dan komt er nou geen tijd dat we zeggen, nou mensen, nou kunnen we een stapje verder gaan. Nu gaan we naar de volgende klas en dan komt deze stof niet meer aan de orde. Nee, zegt Kolbrugge, dit duurt uw hele leven. Amen.
Gemeente, wij zingen met elkaar van Psalm 103. En daarvan het zesde vers, Psalm 103, vers 6. Gemeente, laat ons danken Almachtige en eeuwige God, u kwam met een troostleer. U kwam met onderwijs uit de schriften om onze ziel te troosten. En opdat ons leven voor het eerst of opnieuw zou overgaan in die doorboorde middelaarshanden. Wat een zegen dat u ons dat laat horen. En dat u ons niet in het ongewis en onzekere laat, aangaande wat er leeft in uw vaderhart. Daartoe hebt u toch uw enige zoon gegeven, aan het vloekhout des kruises, om te zien wat er in u leeft, en wat u wil bereiken en beoogt met de zending van Christus. Dat we ons dan door dit uw woord laten gezeggen, en dat het mag dienen tot versterking van het geloof, of tot werking van het geloof. Dat er iets gaat leven in dat hart van ons, en dat we in dat hart de roep mogen weten en vinden: o God, wees mij zonder genade. En dat zo in de stilte van de binnenkamer, in de gemeenschap tussen u en ons, dat dan beleefd mag worden dat u zondaren genadig bent in de Heer Jezus Christus. Wilt u ons gedenken wanneer we nog buiten die troost om zouden leven, wanneer we menen dat het levensschip door niemand beter bestuurd kan worden dan door onszelf, dan door de duivel, dan door de wereld. Want dan gaat dat schip de afgrond tegemoet, de eeuwige afgrond. Wil dan betijds ingrijpen door woord en geest, opdat het ons niet los zou laten, wiens eigendom we zijn in leven en in sterven. Heer, u hebt zich over ons ontfermd. Wilt u dat dan bij de voordeur doen in ons leven, ook wanneer we straks deze plaats verlaten en ieder zijn of haars wees, en morgen dan gaat bij leven en welzijn ons levensschip weer allerlei kanten uit. De een met de auto, de ander met een schip en de ander blijft thuis. Maar dat we dan in alle omstandigheden in leven en in sterven mogen weten, waar we ons ook bevinden, dat u over ons waakt en dat u ons beschermt en dat u niet anders wil dan dat we veilig thuis zouden komen. Niet alleen veilig thuis, hier op aarde, maar bovenal ook veilig thuis bij u, Vader in de hemel. Wilt u zo gedenken de mensen die het hiermee moeilijk hebben, en die er al een levenslang mee bezig zijn met deze levensvraag, in wie leven u van kindsbeen af hebt gesproken, en die indrukken hebben mogen ontvangen van u de levende God aangaande zichzelf en aangaande u de Heere. Maar het kwam niet tot klaarheid, en ze leven nog in de donkerte en de duisternis. O God, word hen te sterk en grijp hen in het hart, zoals u dat kunt en wilt doen naar uw belofte. Wil ons zo gedenken ook in ons persoonlijke leven, dat we zo ook in het persoonlijke leven een goed gerucht mogen verspreiden van die koning, en zelf een getuigenis aangaande hem mochten zijn, om voor hem voortaan te leven. Wil breken, wil afbreken wat daartoe in de weg staat. Wil gedenken de christen achter het ijzeren gordijn. Wil gedenken de mensen die sterk bij de landbouw betrokken zijn. Wil geven bij hen en ons allen de rechte dankbaarheid
aangaande datgene wat u hebt geschonken. Zegen zo ook de vrouwenvereniging die deze week haar arbeid weer mag beginnen. Heere, zegen zo het onderwijs dat ze met elkaar ontvangen vanuit uw heilig en onfeilbaar evangeliewoord. Om Jezus willen uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen ten slotte van Psalm 71 en daarvan vers 16 en 17. Psalm 71, vers 16 en 17. Gemeente, gaat heen en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.